Goedemiddag, u allen hier aanwezig op de eerste Pinksterdag. We willen beginnen met een voorzang. En het eerste lied is lied 21 uit de bundel. Ere zij God de Vader, ere zij God aan de Zoon en eer de Heilige Geest. Lied 21 in zijn geheel. Wij willen vervolgen met lied 132, Heer, ik hoor van rijke zegen. Lied 132, alle zes coupletten.
Oh.
verwachting blijf ik uitzien. Lied 769. Alle drie de versen. Lied 769. Zusters, jongeren en gasten in ons midden, alle hartelijk welkom in deze dienst. In het bijzonder onze broeder dominee Thomassen. We wensen je God zegen toe bij het lezen van zijn woord en bij de uitlegging van zijn woord. Edwin, bedankt voor het begeleiden van de samenzang. Volgende week zondag hoopt voor te gaan broeder dominee Theo Niemeyer. Uiteraard bent u dan allen weer van harte uitgenodigd. Wij willen voorbeden doen voor Israël, de gegijzelden en de gehele situatie in het Midden-Oosten. Eveneens willen we voorbeden doen voor de vervolgde christenen. Ook voor de werkers op het zendingsveld, ver weg, en de evangelisten dichtbij. En dat hun werk rijk gezegend mag worden. We hebben zo net gehoord dat onze zuster Jet Wassink is gevallen. En zij is naar het ziekenhuis gegaan. Maar alles blijkt mee te vallen. Dus een gebedspunt en tegelijkertijd een dankpunt. Bij de uitgang staat een collectebus klaar waar u uw gave in kunt doen na de dienst. De bloemen zijn als groet van de gemeente voor de familie Stam. Van Stam. Leo en Betty, geniet ervan. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te spreken in de ontmoetingsruimte onder het genot van een kopje koffie of thee. We wensen u een gezegende dienst toe en zingen zo mogelijk staande lied 977. En ik wil vragen, Edwin, dat we voor Fotum en Groet het gehele lied zingen en na Fotum en Groet zingen we het gehele lied eveneens nog een keer. Zo mooi is die. Lied 977.
Goedemiddag, lieve broeders en zusters, lieve vrienden. Fijn dat we hier zo weer bij elkaar mogen zijn. In Johannes 20, vers 22 staat de tekst. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei, ontvang de Heilige Geest. We mogen beginnen met een persoonlijk stil gebed, waarin we alles waarmee we gekomen zijn voor de Heer neerleggen, om ook datgene wat hij ons wil geven tot zijn eer te kunnen ontvangen. We mogen het tegen elkaar zeggen dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is. Hij die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. En daarom, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus zijn Zoon door de gemeenschap van de Geest. Amen.
Oh, sing them.
Laten we samen de Heere God gaan danken en bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel, Heere Jezus. We zijn u dankbaar dat we u God mogen noemen. En dat u onze Vader bent. En zoals Paulus het ook schrijft, dat wij uw zonen en dochters zijn. En dat is een voorrecht. Op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus aan het kruis op Golgotha. En wij zijn u zo dankbaar, Heer, dat wij in die verbondenheid ook vanmiddag bij elkaar mogen zijn. Jongeren en ouderen. En dat we mogen weten dat u hier aanwezig bent door uw Heilige Geest, door uw woord. En dat u ons bij de hand wil nemen en ons wil helpen in de navolging van de Heer Jezus Christus. We zijn u dankbaar dat we mogen weten, op grond van uw woord, dat u door uw Heilige Geest in onze levens woont. We zijn u zo dankbaar dat wij mogen weten, als wij wederom geboren zijn, dat dat is tot de dag van onze verlossing. Wat een zekerheid heeft u ons gegeven. Een zekerheid die we niet aan onszelf te danken hebben. Maar het is enkel uw genade. En we zijn u zo dankbaar, Heer, dat wij die verbondenheid met elkaar ervaren, maar die verbondenheid ook met uw gemeente wereldwijd ervaren. En dan moeten we vanmiddag ook denken aan onze broeders en zusters die leven in landen waarin vervolging heerst. Het zijn er zoveel. Als we de cijfers lezen, dan zijn het er 380 miljoen die leven onder zware of extreme vervolging. We kunnen ons dat helemaal niet voorstellen, Heer. Maar als we de beelden zien, als we de verhalen horen, dan worden we stil. Het betreft kinderen, jongeren en ouderen. Soms verstoten uit hun familie, uit hun gezin. Verstoten uit hun dorp. Op de vlucht voor het geweld wat ze ondervinden. Enkel en alleen omdat ze in uw naam, Heer Jezus, geloven. En laat het zo zijn, Heer, dat wij hier in het Westen voor hen aanhoudend zullen bidden. Dat we ook daarin die verbondenheid met elkaar mogen ervaren. Want u bent het hoofd en wij het lichaam. En u heeft ons aan elkaar gegeven. We danken u, Heer, dat we mogen bidden voor uw volk Israël. Wij weten dat u tot uw doel gaat komen met het volk. De beloften voor Israël staan zo duidelijk ook opgetekend in uw woord. En als we het lezen, dan weten we dat straks dat deel van Israël, het overblijfsel waarover de profeten spreken, tot geloof zal komen dat uw geest hen zover zal brengen. En we zijn u zo dankbaar, Heer, dat we die belofte mogen lezen en dat we ook mogen weten dat het ook zeker zal uitkomen als uw Zoon, de Heer Jezus Christus, door het volk Israël wordt aanvaard als de koning, hun koning en de koning van de wereld. We zijn u dankbaar, Heer, dat we mogen bidden, ook voor het volk Israël. Maar u weet ook in wat voor een moeilijke situatie ze nu ook leven, zich nu ook bevinden. We bidden om wijsheid voor leiders. En Heer, de hele situatie in het Midden-Oosten, het is zo gespannen. Er kunnen zomaar dingen weer gebeuren, ook als we kijken in de ontwikkelingen tussen Israël en Iran. Heer, dan weten we dat er maar een vonkje bij hoeft te komen en dat er een explosie zal volgen. En Heer, daarbij ook nog datgene wat er gebeurt in Gaza. Heer, de gegijzelden die nog steeds gegijzeld zijn al zo lang. En hun families die in onzekerheid zitten. Heer, maar zoveel dood en verderf. Zoveel mensen die dit aardse leven hebben moeten verruilen met het eeuwige leven en u ontmoeten. Heer, leer ons dat wij deze situatie, maar ook andere situaties, bij u brengen. Heer, wilt u ons helpen, ook hierin te bidden, naar uw wil. Wij weten, Heer, dat het echt een geestelijke strijd is als het om Israël gaat. Want op dat land rustte uw belofte. En we weten, Heer, dat u trouw bent. Maar tot die tijd zullen ze in benauwdheid leven. En er is al zoveel benauwdheid over het volk gekomen. Heere, leer ons bidden. En Heer, zo mogen we ook bidden voor de zendingswerkers op het zendingsveld. Dat ze mogen ervaren steeds weer opnieuw dat u erbij bent. Dat u wasdom geeft. En dat ze hun verantwoordelijkheid mogen nemen in het zaaien en het water geven. Maar ook hun afhankelijkheid uitspreken als het gaat om de groei, als het gaat om de wasdom die van u moet komen. En zo ook de evangelisten hier in Nederland die bezig zijn om uw naam te verkondigen. Laat het zo zijn, Heer, dat heel uw gemeente, welke taken we ook hebben, dat het om u gaat. En om de verkondiging van die genadeboodschap, van die blijde boodschap als het gaat om de Heer Jezus. We zijn u dankbaar, Heer, dat u ons kent, door en door. En dat u precies weet waar we mee zitten, jongeren, ouderen. Soms zijn het ook echt dingen die anderen helemaal niet weten, die we voor anderen verborgen houden. Onze strijd, onze moeite, misschien wel onze verslaving of zonde waar we niet afkomen. Of dingen die we hebben meegemaakt in het verleden, die we alleen dragen. Heere, laat het dan zijn dat u als onze Vader, dat u als de goede herder laat ervaren dat u erbij bent, wie we ook zijn en wat we ook hebben. En Heer, speciaal willen we ook bidden voor Jet Wassink, die gevallen is. Wil u bidden, Heer, om een voorspoedig herstel. En we danken u dat het allemaal, voor zover als het er nu naar uitziet, blijkt mee te vallen. Maar Heer, het is dan toch even schrikken. En we zijn u dankbaar dat we haar gewoon bij u mogen neerleggen. En zo bidden we, Heer, voor ons allen. Kom ook vanmiddag tot uw doel met een ieder van ons. Uit genade. Amen. We gaan met elkaar zingen. Johannes de Heer 393. Johannes de Heer 393. Stort over mij uw zegen en doop mij met uw geest. Vind ik zo geweldig wat we net gezongen hebben. Vooral in het tweede couplet ook. Hè? Dan door uw geest geheiligd. Door uw geest geheiligd. We zijn gerechtvaardigd en we weten dat onze rechtvaardiging enkel genade is. Maar we mogen ook weten dat onze heiliging enkel genade is. Wij zijn geheiligd. En vanuit die heiliging mogen we leven. Maar soms merk je wel eens dat mensen heel erg bezig zijn om allerlei dingen goed te doen voor God. En allerlei dingen vanuit zichzelf proberen te doen om zo God toch op de een of andere manier goedgunstig te stemmen. Nou, vergeet het. Maar op één manier kunnen wij zijn gunst ontvangen en dat is enkel en alleen in de Zoon. En dat vind ik zo mooi. En heeft de Heilige Geest, Petrus zegt dat ook in 1 Petrus 1 vers 1, heeft hij het ook over de heiliging van de Geest. En dat is zo mooi, want we weten dat het Pinkster is geweest en we mogen weten dat de Heilige Geest in ons woont. En dat de Heilige Geest, die heiliging, God is heilig, de heiliging van de Geest door ons heen werkt. En dat dat invloed heeft op ons, op onze handel, op onze wandel, op wie we zijn, op wat we doen. En dat is zo geweldig mooi. Dus ga niet aan de gang met een eigen soort gerechtigheid, een eigen soort heiliging. Maar laten we telkens weer onze handen, onze harten openstellen voor datgene wat God in Christus gegeven heeft. We gaan met elkaar een stukje lezen uit de Bijbel. Doen dat in Handelingen hoofdstuk 2. Het bekende Pinkster-evangelie. We gaan niet de hele preek lezen van Petrus. Al is dat natuurlijk wel gigantisch mooi. Maar dat moet u thuis maar eens doen. Maar we gaan het eerste stukje lezen. Met al die moeilijke namen. Dus ik hoop dat ik niet struikel. Maar vanmorgen is het goed gegaan. Dus goede hoop. Handelingen 2 vers 1. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op een ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En nu woonden er Joden in Jeruzalem, Godvrezende mannen, uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich en zij zeiden tegen elkaar, zie, zijn het niet allen Galileërs die daar spreken? En hoe kunnen wij hen dan horen, een ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? Parten, Meden en Elamieten. En zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt. Als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En ze waren allen buiten zichzelf en raakten in onzekerheid. En de een zei tegen de ander, wat wil dit toch zeggen? Anderen zeiden, spottend, ze zijn vol zoete wijn. Tot zover. Thema is uit Johannes 20 vers 22 de tekst die ik net heb aangehaald. De woorden van de Heer Jezus zelf. Ontvang de Heilige Geest. Ontvang de Heilige Geest. En ik denk dat het eerst goed is om een misleiding die je vandaag de dag tegenkomt te ontzenuwen. En die misleiding gaat over het oordelen. Tegenwoordig, ik weet niet of u dat ook wel meemaakt, maar tegenwoordig mag je bijna niets meer zeggen of men zegt gelijk dat je oordeelt. Nou, daar loop je soms best wel eens tegenaan, want je wil niet in eerste instantie mensen veroordelen of allerlei dingen veroordelen, maar aan de andere kant is natuurlijk ook de vraag, met welke hartgesteldheid zeg je iets? Is dat een goede hartgesteldheid of een slechte hartgesteldheid? Want laten we wel wezen, vandaag zijn er heel veel mensen, ook heel veel jongeren, en dat begint al op een zeer jonge leeftijd, zijn in verwarring. Er is zoveel te zien en te horen, zeker als het gaat om social media. En mag je dan niet iets zeggen, mag je dan niet laten zien, laten horen, of iets goed is of niet goed is? Het heeft toch alles met opvoeden te maken, om mensen in de rechte leer, om mensen op het rechte pad te houden. En als ik dan kijk naar mijn eigen kinderen, ja, die voed ik ook op. En soms hoort daar ook correctie bij. En dan is het ook zo dat ik zeg dat er dingen niet goed zijn, dingen fout zijn, dingen slecht zijn, al is het voor hun gezondheid, al is het omdat het een groot risico bevat. En dan geef ik een correctie om ze op het pad te krijgen, om ze ook te laten groeien en bloeien tot de eer van de Heere. Maar waarom zijn er in de gemeente van de Heer Jezus Christus zoveel mensen die dan gelijk zeggen van, wat ik net zei, je mag niet oordelen of je oordeelt? Sterker nog, we weten dat een van de gaven van de geest is onderscheidingsvermogen. Dat je dus weet wat goed en wat kwaad is. Nou, ik denk dat dat punt van je mag niet oordelen of je oordeelt of met jou wil ik niet praten, want dat voortkomt vanuit een bepaald bolwerk. En dat zal ik u uitleggen. Dat wordt heel vaak gebruikt ook bij jouw godsbeleving over hoe jij God wilt aanbidden. Hoe jij in een relatie met hem wilt leven. En dan gaat het heel specifiek ook hoe ik God dien. Welke gevoelens ik erbij heb en wat ik ervan vind. En zodra, en dat kan een heel bolwerk zijn, hè, wat je opgericht hebt. En zodra dan iemand in de buurt komt en bepaalde vragen stelt die je niet aanstaan, dan kan het maar zo zijn dat je je onzeker voelt, omdat je zoiets hebt van, hé, nu wordt er iets aan mijn bolwerk getrokken, er wordt misschien een steen uitgehaald en ik heb de angst dat dan mijn bolwerkje instort, dat mijn godsdienst instort, dat mijn geloofsbeleving instort. En dan ga je vanuit je bolwerkje ga je schieten. Bam, om mensen weg te houden bij jouzelf. Je mag overal over praten, maar als het maar niet te dichtbij komt. En dat kun je zelfs met bijbelteksten gewoon lekker doen. Dat je op een gegeven moment merkt van, hé, je wil iemand in liefde iets zeggen en dan in één keer krijg je hem om je oren. En dan is heel geliefd Matteüs 7 vers 1. Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt. Maar ja, laten we wel wezen, als we de context van Matteüs 7 zien, dan gaat het daar niet om dat je helemaal niet mag oordelen, maar dan gaat het dus echt om datgene wat we net gezegd hebben, met wat voor hartgesteldheid doe je, zeg je de woorden. Want de Heer Jezus heeft daar die gelijkenis van die splinter en die balk. En dan zegt hij op een gegeven moment, er is bij jullie een oordeel omdat jullie huichelaars zijn. Je bent aan het zoeken naar de splinter in het oog van de ander, terwijl je niet doorhebt dat de balk in je eigen oog zit. En dat heet huichelarij. Daar is de Heer Jezus heel duidelijk over. Daar oordeelt de Heer Jezus heel duidelijk. En daarom, we moeten ons de vraag stellen of we deze tekst, bijvoorbeeld in Matteüs 7 vers 1, niet te vaak misbruiken. Dat kan maar zo ook in je eigen leven gebeuren. Om een eigen gemaakte godsdienst te behouden. Een eigen gemaakte godsdienst, ja, dat kom ik ook nog wel eens tegen. Ook in het pastoraat, ook in de gesprekken die ik mag voeren met mensen. En ik moet er zelf ook steeds weer opnieuw voor uitkijken. Maar een eigen gemaakte godsdienst, dat lijkt behoorlijk op de geschiedenis in Exodus 32, de geschiedenis van Israël met het gouden kalf. Daarbij is het heel bijzonder, om te letten op de woorden die Aaron uitspreekt in Exodus 32 vers 4... als hij dat gouden kalf heeft gemaakt. Want dan zegt hij, dit zijn uw goden. Of dit is uw God Israël die u uit het land Egypte geleid heeft. En ze wisten dat ze uit het land Egypte bevrijd waren. Ze wisten dat het door een machtige hand gebeurde. Ze waren daar misschien wel zelf bij geweest. En ongetwijfeld kenden ze de geschiedenis. Maar ze wilden zelf een beeld maken van God die door hen zelf was ingekaderd. En daarmee gingen ze in tegen het woord van de levende God, want hij had net daarvoor gesproken dat er van hem geen beeldenis gemaakt mocht worden. Onze eigen gemaakte godsdienst. Het kan maar zo ingaan tegen het woord van God. En juist dit punt zie je behoorlijk veel gebeuren vandaag als het gaat om de persoon en het werk van de Heilige Geest. Die met de Vader en de Zoon één enig God is tot in eeuwigheid. En let op het enkelvoud, want ik zei, hij is God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En om daar nu wat duidelijkheid over te krijgen, wat de Bijbel ons leert over de Heilige Geest, over de persoon en het werk van de Heilige Geest, heb ik die tekst met u gelezen uit Johannes 20 vers 22. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen, ontvang de Heilige Geest. Nou, dan kom je bij de eerste gedachte. De eerste gedachte is dat we moeten weten dat op dat moment dat de Heer Jezus dat uitspreekt en dat doet bij zijn discipelen, dat ze dan op dat moment nog niet de Heilige Geest ontvangen. Maar dat het hoort bij de uitleg van het werk en de persoon en wanneer de Heilige Geest zou komen. En daarover heeft hij duidelijk geschreven, of gezegd, en Johannes heeft het opgeschreven in hoofdstuk 16 vers 7 van het Johannes Evangelie. Maar ik zeg u de waarheid, Johannes 16 vers 7, het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet tot u komen, maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toezenden. Dus de Heere Jezus Christus moest weggaan, zodat de Heilige Geest kon komen. Zo heeft hij het zelf, de Heere Jezus, het zelf gezegd. Een ander van hetzelfde soort. God. De Parakletos. Degene die in ons leven erbij is, steeds weer opnieuw. En de discipelen die wisten dat, want als we het lezen in Handelingen, dat is wel even mooi, want daar geeft de Heer Jezus die opdracht. In Handelingen 1 vers 4, daar zegt hij, en toen hij met hen, dat is met zijn discipelen, samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. En wat was de belofte van de Vader, waar Petrus later weer op terugkomt, want u komt de belofte toe en uw kinderen. De belofte van de Vader is de zending van de Heilige Geest. En de discipelen moesten in Jeruzalem wachten op de vervulling van die belofte. En dan staat er in vers 8 van Handelingen 1... Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En dan in vers 13a staat, en toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar. En waarom bleven ze daar? Om te wachten. Om te wachten op de vervulling van de Heilige Geest. De vervulling van de belofte. De zending van de Heilige Geest. Nou, dat is de eerste gedachte. De tweede gedachte is dat wij als gelovigen moeten en mogen weten wanneer wij de Heilige Geest krijgen. Nou, vanuit de eerste gedachte die we net met elkaar hebben overdacht, gebeurt dat ook nog wel eens. En dan kom je vandaag de dag ook nog wel tegen dat voorgangers of mensen met een bepaalde naam, dat men datgene doet wat de Heer Jezus gedaan heeft. Dat ze blazen op mensen en dat ze daarmee belijden dat je dan de Heilige Geest krijgt. Nou, vergeet het. Zo werkt het niet. Want het is heel duidelijk wat de Bijbel leert, en dat is de tweede gedachte. We ontvangen de Heilige Geest bij de wedergeboorte. Bij de wedergeboorte. We worden gevoegd in iets, en dat heb ik met hoofdletters geschreven, in iets nieuws. Namelijk het lichaam van de Heer Jezus Christus, het nieuwe lichaam. Daar staat dan in Efeze 5, en ik pak hem er even bij. Efeze 2, sorry. Efeze 2. Dan staat dan in Efeze 2, vers 15. En vers 14 pak ik hem even op. Want hij is onze vrede die beide één gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. En die nieuwe mens is met Pinksteren begonnen, bij de uitstorting van de Heilige Geest. De Heilige Geest kwam in mensen wonen. Dus niet op het moment dat er iemand zegt van oké, ik doe een bepaalde handeling en nu heb je de Heilige Geest ontvangen. Nee, de Heilige Geest ontvangen wij bij de wedergeboorte. Als iemand het offer van de Heer Jezus Christus in zijn of haar leven aanvaardt en ten opzichte van een driemaal heilig God zegt van ik heb niets, ik ben niets en ik kan niets. En dan tot de erkenning komt en tot die geweldige overtuiging mag komen dat God het offer van de Heer Jezus Christus in onze levens bevestigt, zodat wij vergeven zijn van onze zonden en verlost zijn van onze schuld. En dat is zo mooi, als je Johannes pakt, en ik heb dat vaker met u gedeeld, maar het is goed om dat te herhalen, dan zie je dat je, als je dat Griekse woordje pakt, allen die hem hebben aangenomen, dat je er echt uit kunt halen dat het de kracht om hem aan te nemen bij God vandaan komt en het recht om hem aan te nemen bij God vandaan komt. Het is niets uit onszelf. Het is enkel zijn genade. Dus niemand kan zeggen van ons van, nou, ik heb er wel recht op, of ik heb zoveel mooie dingen gedaan. Ik heb wel een paar fouten gemaakt, maar ik heb ook een paar mooie dingen gemaakt. Niemand heeft er recht op. Het feit dat God ons in de Heer Jezus heeft aangezien, dat wij wederom geboren zijn, dat wij uit God geboren zijn, heeft enkel de grond in de genade van God. Maar het blijft natuurlijk wel een vraag voor ons of wij weten dat wij samen met dat onze geest, met de Heilige Geest in onze levens kan overtuigen dat wij kinderen van God zijn. Want die vrijheid mogen we natuurlijk wel hebben in ons leven. En er gebeurt heel vaak dat mensen die vrijheid niet hebben, omdat ze bang zijn en zien op hunzelf, zien op hun eigen fouten, zien op hun eigen zonde. Maar sommige mensen zeggen, ja, ik heb te veel zonde gedaan. Als je dat denkt, dus, dat je daardoor de genade van God niet kan ontvangen, dan zal ik u heel eerlijk vertellen, het gaat nog veel dieper. Je bent van nature volledig dood voor God. Hij houdt geen telraampje bij hoeveel zonde je gedaan hebt. Voor God, zonder Christus, ben je dood. En dat is nou het mooie, geweldige, wat de Heilige Geest doet. Dat is het levendmakende werk van de Heilige Geest. Paulus heeft het erover dat wij leven voor God. Omdat de Geest ons heeft levend gemaakt. En dat is zo geweldig mooi. Daarom kan ik zo, ja, blij worden van datgene wat God in het leven heeft uitgewerkt. Als ik maar ook ietsie-pietsie zelf moest doen, oh, lieve mensen, dan had ik hier vanmiddag niet gestaan, hoor. Echt niet. Maar het is enkel Gods genade. En als toen God mij uit hemzelf geboren liet worden, heeft hij mij zijn geest gegeven. En die geest is erbij tot het einde van mijn leven. We zijn verzegeld. Kijk, als het je eigen werk zou zijn, of je eigen heiliging, zou je altijd kunnen twijfelen aan je behoud. Maar het is alles uit God. En hij heeft zijn stempel op ons leven gedrukt en gezegd, u bent van mij, jij bent van mij. Op grond van het werk van Christus. En ik hoop echt dat we dat vanmiddag allemaal mogen belijden. Zo met elkaar, jongeren en ouderen. Dat we weten dat we gered zijn. Dat we weten dat we van hem zijn. Nou, wat je vandaag de dag ook heel sterk tegenkomt. En wat je ook jongeren, als u met jongeren of met jonge, of met oudere kinderen in aanraking komt, zult u er ongetwijfeld wel eens van horen. En u moet in ieder geval beseffen dat als jongeren op social media zitten, dat ze hier ongetwijfeld van zien en van horen. Je ziet namelijk de meest gekke uitingen als het gaat om het werk van de Heilige Geest. En daarom is het ook goed om daar met elkaar gewoon eens over na te denken. En dat is een volgend punt wat we met elkaar willen behandelen. Kijk, als we het hebben gelezen in Johannes 20, vers 22, over dat de Heer Jezus op zijn discipelen blaast en zegt tegen hen, ontvang de Heilige Geest, dan staat er niet dat de discipelen in één keer beginnen te schudden of zo. En ook niet dat de discipelen achterover vallen. En dat zie je vandaag de dag wel heel veel gebeuren. Dat soort uitingen die dan toegeschreven worden aan de Heilige Geest. En daar ben ik uiterst voorzichtig in. Omdat ik dat nergens in de Bijbel tegenkom. En als het niet in de Bijbel staat en ik er dingen bij pak, ja, dan moet ik uitkijken dat ik niet misleid word. Of dat ik niet verleid word om toch een andere weg in te gaan. En daarom, ik wil u echt aanmoedigen om dat echt uit te leven in uw eigen leven, maar ook door te geven aan mensen, jongeren, ouderen die u ontmoet, om echt binnen de kaders van Gods woord, van de Bijbel te blijven. Die zijn zo ruim. Die zijn zo onnoemelijk ruim. Daar is zoveel vrijheid in om als kind van God te leven. Maar laten we elkaar aanmoedigen om echt binnen de kaders van het woord te blijven. Want we moeten weten dat ook de Satan zich vertoont als een engel van het licht. Met één doel, om mensen te verleiden, mensen te misleiden. Om mensen weg te trekken van de Heer Jezus Christus. Om mensen weg te trekken van wat Paulus zegt van ons opofferende leven, Romeinen 12, vers 1 en 2. Kijk, de Bijbel leert het ons ook. Als u nagaat in het boek Handelingen, vanmorgen toen ik in bed lag, toen had ik mijn telefoon, ik was op tijd wakker, en dacht ik van, nou, gaan we eens even een beetje door het boek Handelingen heen. En dan zie je dat in het boek Handelingen altijd het woord met de geest gepaard gaat. Ze lopen, bij wijze van spreken, parallel aan elkaar. Het is net een spoorlijn Die door de hele geschiedenis heen loopt. Woord en geest. Het is op Psalm 25, vers 2. Die kent u toch? Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Dat is een hele belangrijke. Door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen uw treden zijn. Dat is belangrijk. En dat zijn, die spoorlijn die loopt gewoon parallel aan elkaar. Die lopen gelijk aan elkaar. En dan liggen die bielsen eronder. Dat is het fundament waarop alles gestoeld is. Dat is het fundament Jezus Christus. En dien gekruisigd, gestorven, begraven en weer opgestaan. En dat, daar werkt die spoorlijn over. Daar werkt het woord en de geest over. Nou, als je allerlei dingen loslaat als het gaat om het woord, dan ben je eigenlijk bezig wat er ook wel eens in de Tweede Wereldoorlog gebeurd is, om sabotage toe te passen. Daar heb ik wel eens een film over gezien, of daar heb je wel eens een boek over gelezen, dat er een verzetsgroep is geweest die op een gegeven moment wist waar de treinen over reden, en dan op een gegeven moment in de nacht, in het hols van de nacht kwamen ze, dan iets deden met het spoor, zodat het spoor niet meer gelijk liep. En als er dan een trein overheen denderde, dan ontspoorde de trein. Nou dat. En ik ben er zo van overtuigd dat op het moment dat wij het woord loslaten, dat wij bepaalde schroeven loslaten, dat wij bepaalde dingen loslaten, dat het maar zo kan zijn dat wij er overheen denderen met ons levenstreintje en dan op een gegeven moment tot de ontdekking komen van ze helemaal ontspoort. En zie ik ook in mensenlevens, die eerder zo vol zijn van de Heer Jezus Christus, van het werk wat Hij heeft gedaan, die op een gegeven moment het helemaal niet meer zo vaak over de Heer Jezus hebben. En dan denk ik van, wat is er gebeurd? Hij is onze heiland, Hij is onze zaligmaker. Waar ben je ontspoord? En ook ik in mijn eigen leven moet oppassen dat ik werkelijk gewoon heel eerlijk, gewoon het woord en de geest, gericht op de Heer Jezus Christus, hè, want dat is het werk van de geest. Als we het hebben over het werk van de Heilige Geest, Johannes 16 is er heel duidelijk over. Hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Het werk van de geest is dat Christus verheerlijkt wordt. Dus als ik in een samenkomst kom waar Christus verheerlijkt wordt, ook in de liederen, en ook dat mensen het over de Heer Jezus hebben, en over wat hij gedaan heeft, wat God in hem aan ons gegeven heeft, oh, dan weet ik van, wauw. Wat een werk van de geest. Wat een werk van de geest. Het gaat niet over mensen. Maar het gaat over de Heere Jezus Christus. Die voor ons de dood is ingegaan. Waardoor wij eeuwig leven hebben ontvangen. Waardoor wij zijn gerechtigheid hebben ontvangen. Maar, en dat is een volgend puntje. Krijg je het bijvoorbeeld over een van die uitingen. Daar krijg ik best wel eens vragen over bijvoorbeeld het achterovervallen. Is dat achterovervallen nou zo verkeerd? Nou, als je achterovervalt, mag je wel blij wezen dat er wat mensen achter je staan om je op te vangen. Anders kun je heel hard vallen. Maar dat nog niet eens zo. Maar ik kom het in de Bijbel eigenlijk niet zoveel tegen, ja. Degene die achterover vielen, waarvan we het eigenlijk min of meer zeker weten, zijn degene die in de hof van Gethsemane de Heer Jezus gevangen wilden nemen en geconfronteerd werden met zijn machten, met zijn heerlijkheid op één enkel woord. Ik ben het. Maar anderen, als je bijvoorbeeld kijkt naar Abraham, naar Jozua, naar Johannes, die zie je een heel andere houding aannemen. Die zie je een aanbiddingshouding aannemen. Een aanbiddingshouding, bijvoorbeeld ook bij Salomo, bij de inwijding van de tempel, is met het gezicht ter aarde. Knielend, maar het kan ook zijn dat iemand lang uit ligt. En dat is een houding waarmee eerbied wordt gegeven aan de hoogheid, de heiligheid van God en de nederigheid, de kleinheid van de mens. En dat is wel een hele mooie houding. En ik zou echt wel eens willen, ook in mijn leven, maar ook in onze levens, dat die houding steeds meer en meer zichtbaar wordt. Dat we zo doordrongen zijn van de heiligheid van God, van de hoogheid van God, die in de Heer Jezus Christus onze Vader is geworden. En waarvan wij weten dat wij in die nederige houding, die nederige positie mogen zijn. En dat wij toch in alle vrijheid mogen leven als kind van God, mogen naderen tot de troon van Gods genade. Dus mensen in de Bijbel vielen heel vaak in aanbidding met het gezicht ter aarde. Het was ook bijna altijd een persoonlijke keuze om te knielen, om in aanbidding neer te vallen. Maar je komt wel een tekst tegen, die wordt ook wel vaker aangehaald, in 2 Kronieken 5 vers 14... Dat is namelijk als de ark wordt gebracht in de tempel. Salomo heeft de tempel gemaakt, dat weet u. David mocht hem niet maken, maar Salomo heeft hem gemaakt en dan komt op een gegeven moment de ark van het verbond in de tempel. Die wordt daar in het heilige der heiligen neergezet. En dan staat er in 2 Kronieken 5 vers 14, en de priesters konden vanwege de wolk niet blijven staan om te dienen. Want de heerlijkheid van de Heere had het huis van God vervuld. Want gebeurt er iets als mensen in aanraking komen met God, met de Heer Jezus, met de heerlijkheid van wie God is? Jazeker, dan gebeurt er wat. Dan gebeurt er wat. Als God zijn stem laat horen, als God zijn heerlijkheid laat zien, als God zijn Zoon in ons openbaart door de werking van de Geest, ja, dan gebeurt er iets. Dan vindt er iets plaats, ook in het binnenste van ons. En dat zie je hier ook in het huis van God gebeuren, in de tempel. De priesters konden niet meer blijven staan om te dienen. Want de heerlijkheid van de Heere had het huis van God vervuld. Maar er staat niet dat ze zijn gevallen. Dat kun je ook niet zomaar invullen. Als ik langs de zeelijn loop, hoe heet dat? De? Kustlijn, ja. Als ik daar langs heen loop en ik zie op een gegeven moment een grote golf aankomen, dan kan het zo wezen dat ik weet van, hé, ik voel de kracht van die golf, ik blijf niet staan. Dan kan het wezen dat ik val, maar het kan ook wezen dat ik wegloop van de kustlijn en weg ben. Maar je kunt niet zomaar, wat ik daarmee aangeef is dat je op twee manieren kunt reageren even in dat voorbeeld. Maar je kunt niet zomaar iets aan gaan vullen wat de Bijbel niet schrijft. Ze konden niet meer blijven staan om te dienen. Nou, en het mooie is, in het boek Openbaring kom je dat nog een keer tegen. Want in Openbaring 15 vers 8 staat, en de tempel werd vervuld met rook vanwege de heerlijkheid van God en vanwege zijn kracht. En niemand kon de tempel binnengaan voordat de zeven plagen van de zeven engelen tot een einde gekomen waren. Niemand kon de tempel binnengaan vanwege de heerlijkheid en de kracht van God die op de tempel was. En als je dan toch zegt van ja, de priesters zijn niet op hun benen blijven staan, dan is het veel aannemelijker om de oud-testamentische aanbiddingshouding aan te nemen. Dus, het achterovervallen, ja, ik kom dat in de Bijbel niet tegen en ben dan uiterst voorzichtig, omdat ik dan bewust ben van de misleiding en de verleiding die erin kan zitten. En er speelt nog een ander punt, dat is een andere gedachte. Omdat er nergens in de Bijbel staat dat mensen door handoplegging of door het blazen van een voorganger of van een apostel of wat dan ook begonnen te schudden en achterover vielen. Tenminste, ik ben dat niet tegengekomen. En op het moment dat de Bijbel dat niet schrijft, ben ik dus wel uiterst voorzichtig om dat te doen. Omdat je heel vaak, en dat zie je ook best wel, heel vaak toch een bepaalde gemeente, maar ook heel vaak personen op de voorgrond ziet staan. En dat is nou niet wat de Bijbel ons leert. Er moet één persoon op de voorgrond van ons leven staan, als fundament van ons leven zijn. Dat is namelijk de Heer Jezus Christus. En de Bijbel waarschuwt telkens weer, laat waarschuwingen zien, dat we geen mensen gaan aanbidden omdat ze een bijzondere kracht hebben ontvangen en daardoor hoger zijn dan anderen. In het boek Openbaring staat dat op het moment dat Johannes die engel ziet die hem van allerlei dingen heeft laten zien, dat Johannes dan neervalt en die engel wil aanbidden. Weet u wat er dan staat? Wat de engel zegt? Pas op! Pas op! Doet u dat niet! Want ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, de profeten, en van hen die de woorden van dit boek in acht nemen. Aanbid God. En Petrus doet precies hetzelfde. Komt hij in het huis van Cornelius. Cornelius heeft al die mensen uitgenodigd. In Handelingen 10 kunt u dat lezen. En dan op een gegeven moment Cornelius valt op zijn knieën. En weet u wat Petrus zegt? Man, ga staan, ik ben ook maar een mens. Ontnuchterend, hè? Petrus. We kennen hem ook wel. En misschien is dat ook wel hoe hij zich een beetje, hoe we het beeld van hem krijgen als haantje de voorste. Maar hij heeft heel veel in zijn leven geleerd. En dat mocht hij ook leren van de Heer Jezus Christus. En dan zegt hij tegen Cornelius van sta op, ik ben maar een mens. En hetzelfde doen Paulus en Barnabas. Grote in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Zowel Petrus als Paulus en Barnabas. Paulus en Barnabas komen in Lystra en dan gebeurt er een wonder door Paulus en Barnabas. Door de Heer Jezus, door de krachtige werking van de geest. Door Paulus en Barnabas heen. En dan gaan die mensen in Lystra, die willen Paulus en Barnabas vereren. En hetzelfde wat ze zeggen. Hou op, wij zijn maar mensen. Het gaat niet om ons. Het gaat om God. Vereer hem, aanbid hem in je leven. Met uw leven. En dat is ook iets wat wij moeten leren, lieve broeders en zusters. Ook ik als voorganger, als dominee, sta naast u. Niet boven. Geen enkele dominee. Geen enkele kerkleider. Zelfs niet de paus. We leven allemaal van Gods genade. We zijn allemaal gelijk. Alleen is het zo dat God aan bepaalde broeders een verantwoordelijkheid gegeven heeft om de gemeente van God te leiden. Maar we zijn allemaal gelijk. En dat vind ik zo mooi. Dat zie je ook in het leven van Petrus. Petrus wordt, even een kleine uitstapje, Petrus wordt dan wel eens gezegd dat hij de eerste paus is geweest. Nou, hoe dat pausdom er nu uitziet, ik denk dat Petrus, dat hij daar nou niet echt op zat te springen. De eenvoudige visser uit Galilea, waarvan de fariseeën op een gegeven moment zeggen van, is hij niet die ongeletterde? Is hij niet degene die bij Jezus was? Dat was waar Petrus zo blij van werd. Dat hij herkend werd als iemand die bij Jezus was. En dat is zo mooi, hè? En ik hoop ook echt dat wij dat in onze levens kunnen doen en kunnen zeggen dat wij mensen zijn die bij Jezus horen, die bij de Christus horen, door genade. En dan kom je dan bij de vraag van, ja, waarom dan toch het blazen, hè, in Johannes 20, vers 22, waarom dan toch het blazen? Nou, in de verklaring las ik, en daar ben ik 100% mee eens, dit is een voorsmaak van wat er met Pinksteren gaat gebeuren. De Heere Jezus, die legt namelijk de koppeling aan het ontvangen van de geest met het blazen, met de wind. En ik ben ervan overtuigd, toen als de discipelen bij elkaar waren daar in Jeruzalem in die bovenzaal en ze dat geluid hoorden van een geweldig gedreven wind, dat de woorden en datgene wat de Heere Jezus deed, ja, voor hun helemaal levend werd. En ze wisten, Jezus zagen ze, maar ze wisten, dit is de geest. Dit is de belofte die God ons gegeven heeft. Dit is de belofte van Vader. Nu is ook werkelijkheid geworden wat de Heer Jezus gezegd heeft. Als ik heen ga, zal ik hem zenden. De trooster. Oh, wat een vreugde moet het de apostelen en allen die erbij waren gegeven hebben. De geest was gekomen. En hij woonde in hen. En dat is zo bijzonder, want er staat een woordje in Johannes 20, vers 7, of vers 22 staat, blies hij op hen. En dat is in het Grieks is dat één woordje. En dat ene woordje kom je in de Griekse vertaling van het Oude Testament ook tegen. Weet u waar? In Genesis. In Genesis. Want wat staat er in Genesis 2 vers 7? Toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten. Zo werd een mens tot een levend wezen. Dat is precies hetzelfde woordje. Bij de schepping van de mens, waardoor de mens tot leven komt, heeft God zijn levensadem gegeven. Bij de schepping van de mens. Bij de herschepping van de mens. Die nieuwe mens. In Christus. Is het God zelf die zijn geest, die zijn leven in de mens geeft. Wauw. Wat geweldig mooi. Het is dezelfde handeling die God in zijn genade doet. In Genesis, in het paradijs, had hij de levensgeest gegeven, waardoor de mens een levend wezen werd. Nou, en nu ook, de herschepping van de mens, hetzelfde gebeuren. God heeft zijn geest in de mens geblazen, waardoor de mens voor God een levend mens werd. En als we dat beseffen, lieve broeders en zusters, lieve vrienden, als we weten dat we mogen leven door de werking van die geest die ons uit de dood heeft laten opstaan, geestelijk, en straks bij al Gods kinderen die ons zijn voorgegaan, zal het lichamelijk gebeuren. Maar nu al mogen we weten dat wij eeuwig leven hebben ontvangen, eeuwig leven. Dat zegt de Heer Jezus zelf in Johannes 3 vers 16. Niet eeuwig leven gaat krijgen, maar ieder die in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Wij mogen dat weten. We zijn levend door de geest. En op het moment dat wij dat weten, dat beseffen, dan kunnen we niet anders dan in verootmoediging een gebed bidden. Heere, gebruik mijn lippen om te spreken zoals Christus Jezus sprak. Heere, gebruik mijn ogen om te zien zoals Christus Jezus zag. Heere, gebruik mijn oren om te horen zoals Christus Jezus hoorde. Heere, gebruik mijn hart, mijn wandel om te gaan zoals Christus Jezus ging. Heere, gebruik mijn handen om te dienen zoals Christus Jezus diende. Heere, gebruik mijn hart om bewogen te zijn, zoals Christus Jezus bewogen was. Alles gericht op u, in heiliging door de geest hier op aarde, met verwachting in ons hart, naar wat u beloofd heeft en wat zeker komen gaat. Halleluja. Amen. Laten we samen de Heere God gaan danken en bidden. Heere, wat een godswonder. We hebben er vanmiddag mogen nadenken over datgene wat u gedaan hebt. En wat u nog steeds doet. Als we uw kinderen zijn, dan heeft u ons gerechtvaardigd op grond van het offer van de Heer Jezus Christus. Door de werking van uw geest heeft u ons levend gemaakt, zodat wij in het recht leven met u. Maar ook op grond van het offer van de Heer Jezus Christus heeft u ons geheiligd door uw Heilige Geest. En wilt u door uw geest en door uw woord doorwerken in onze levens, dat wij steeds heiliger mogen leven voor u. En leer ons af, Heere. Echt waar. Leer ons af dat het niet om onze eigen heiliging gaat. Of ons eigen recht gaat. Maar dat het enkel en alleen uw genade is. In alles. O Heere. Dan kan het niet anders. Dan dat de bron van levend water uit ons stroomt. De bron van levend water die u zelf bent. De bron van vreugde in ons zichtbaar wordt, omdat we mogen weten dat alles uit u is. En Heer, laat dat zo zijn. Dat we hier vanmiddag niet weggaan. Maar dat u door uw geest ons zo richt op de Heer Jezus Christus. Dat wij niet om hem heen kunnen. Wilt u ons onrustig maken als we u niet kennen. En ons, als wij de Heer Jezus steeds meer en meer kennen mogen. Door de werking van uw geest ons steeds meer en meer laten toenemen in de genade en de vrede van u. Wilt u het maar doen? Wilt u het uitwerken? We zijn u dankbaar voor alles wat u gaf deze middag. We willen bidden voor elkaar. We willen bidden ook voor de broeders die telkens weer opnieuw deze diensten beleggen, deze bijeenkomsten beleggen en allerlei ander werk verrichten. We willen bidden voor hen die hen daarbij helpen, dat u steeds weer opnieuw laat zien en laat ervaren dat u erbij bent, dat u ze voor wil gaan, dat u ze wijsheid wil geven en inzicht in de weg die ze mogen gaan. Heer, we zijn u dankbaar dat we mogen weten dat als wij u kennen, dat u met ons meegaat. Elke stap van ons leven, elke seconde van de dag, dat u ons nooit alleen laat naar uw belofte. En Heer, laat onze levens zijn tot uw eer, vandaag en in de dagen die gaan komen. Uit genade. Amen. We gaan een lied met elkaar zingen. Dat is een psalm. God de Heer regeert, beeft gij volken eert. Eert zijn hoogbestel die bij Israël tussen de Gerubs woont. Psalm of Johannes de Heer 365. 365. Johannes de Heer 365. We zingen de coupletten. Staan en bidden om de zegen van de Heer. Gaan staan indien mogelijk. Ik wil u nog herinneren aan de collectebus bij het verlaten van de zaal. Petrus schrijft: u dan, geliefde, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normeloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. Maar groei in de genade en kennis van onze Here en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Ga en ontvang zijn zegen. De genade van de Here Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader in de hemel, en de troostvolle gemeenschap van en door de Heilige Geest, zij en blijven met u, ons allen, totdat wij hem zien, Jezus Christus, onze Here. Halleluja. Amen. We gaan tot slot zingen 1011. 1011, het laatste lied in de bundel. De Here komt spoedig terug.
Een gezegende zondagavond en wel thuis.